Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Four deze week. Na de politieke chaos van vorige week zijn alle ogen gericht op Den Haag. Ook vandaag weer. Cenk Willink spreekt met al die fractievoorzitters om de formatie weer vlot te trekken, zodat Nederland door kan. Ik volg de ontwikkeling deze week op de voet met analisten en journalisten die dicht bij het vuur zitten. Wat gebeurt er achter de schermen? Zij houden ons op de hoogte in BNR's Big Four van de formatie. Met vandaag NRC-journalist Petra de Koning hier. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Niet alleen NRC-journalist, maar ook schrijver van het boek Mark Rutte. We beginnen hier met drie stellingen. De eerste, mag je met ja of nee op antwoorden. Eerste, ik denk dat Mark Rutte wel gelogen heeft.
Ja.
Ondanks dat ik een boek over hem heb geschreven, ken ik Mark Rutte eigenlijk nog steeds niet goed.
Dat klopt.
En mijn undercover-avontuur bij de ChristenUnie was het leukste dat ik ooit gedaan heb in mijn journalistieke carrière.
Absoluut een van de allerleukste dingen.
We komen erover te spreken, want dat was bij die formatie. ChristenUnie ging mee formeren en jij mocht van binnenuit meekijken. Laten we eerst de actualiteit nalopen. Want een week geleden dacht jij nog dat het misschien wel het einde van het tijdperk Rutte was. Maar nu, een paar nachten slapen, alles lijkt weer goed te komen voor hem. Hoe kan dat toch?
Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat is de methode Rutte, hè? Wachten, afwachten. Als het je niet echt weg hoeft en hij had die motie van wantrouwen overleefd. Dan wacht hij af. Dan wacht hij tot de rookwolken zijn opgetrokken van de oorlog, zou je kunnen zeggen. Ja. Die zich afspeelde in de Tweede Kamer.
En is het echt alleen maar wachten of is hij achter de schermen heel druk om dan bijvoorbeeld zo'n VVD-campagne als die we afgelopen weekend zagen met al die prominenten die voor hem opkwamen om dat te regisseren?
Dat doet hij niet zelf hoor. Dat laat hij de mensen om hem heen doen. Daar heeft hij hele slimme adviseurs voor.
Mm-hmm. Maar het beeld wat je schetst van een man die gaat zitten wachten tot de rookwolken optrekken, zo is het echt.
Nou, dat doet hij al vanaf dat hij voorzitter was van de JOVD, eind jaren 80, begin jaren 90. Als het heel ingewikkeld was, dan was een van zijn methodes afwachten. Want heel vaak lossen dingen zich vanzelf op. Ja. Dat zag je ook bij de uitslag van het Oekraïne-referendum. Afwachten. En soms werkt het en soms niet. Maar in dit geval denk ik dat het gaat werken. Ja, zo ziet het er nu naar uit. Ja.
Tegelijkertijd las ik ook een artikel van Mark Thiessen, een vroegere campagneadviseur. Je hebt het ook gelezen. En hij zegt, ja, Rutte hoefde tijdens de verkiezingen niet te strijden.
Ja.
En die verkiezingen, dat is ook een soort rietenpassage, een soort overgang. Je hebt strijd nodig om als winnaar uit de bus te kunnen komen. Als je als winnaar uit de bus komt zonder ervoor gestreden te hebben, dan klopt het niet. Dan heb je die overwinning niet verdiend. Herken je dat?
Ja, zeker. Ik vond het een heel mooi stuk van Mark Thiessen. Ik denk dat hij er wel gelijk in heeft. Het ging te makkelijk voor de VVD. Hij hoefde alleen maar de staatsman te spelen, Rutte.
Afwachten.
Afwachten, maar ook gewoon de staatsman spelen en geen tegenstander zoeken. Maar ervan uitgaan dat mensen jou nog steeds de beste premier vinden in deze coronacrisis.
Mm-hmm.
En dat is wel riskant. Dat was eigenlijk ook al bij de provinciale statenverkiezingen in 2019. Toen werd Forum voor Democratie de grootste bij de provinciale verkiezingen toen. In de Eerste Kamer werd Forum voor Democratie de grootste. En achteraf zei Rutte daar zelf ook over. We hebben niet hard genoeg gevochten.
Ja, en nu tijdens de campagne hoefde hij dus ook niet echt hard te vechten. Nou, dat moest hij vorige week wel. Hij moest vechten voor zijn politieke leven. Is dat dan in zekere zin, maakt hem dat sterker?
Ik denk dat is zeker. Als hij tegenstand heeft, als hij het echt moeite moet doen, dan wordt hij daar beter van. Ja. Of beter, sterker, actiever.
Ja. Ik zat ook nog te denken over die verkiezingen. En dan kijk ik ook jou aan, Petra de Koning van NRC Handelsblad. Dat hij niet heeft hoeven te strijden. In hoeverre is dat de media eigenlijk aan te rekenen?
Ja, die debatten. Ik ga het afschuiven op televisie.
Want natuurlijk. Ja.
Die debatten die heb je vooral in de studio's en niet bij ons.
Mm-hmm.
En ik denk dat wij, achteraf kun je altijd alles beter doen, maar ik denk dat wij wel goed verslag hebben gedaan van die hele campagne.
Ja, wat zag je op de televisie gebeuren, bedoel je?
Nou, dat Rutte steeds Wilders koos voor de debatten en dat Drieke tegenover hem stond. Ja. Ja, dat is op een gegeven moment echt niet meer spannend. Nee. Dat verhaal kennen we wel.
Het is ook een beetje een rituele dans die dan wordt opgevoerd. Je weet van tevoren eigenlijk altijd zo, ja, je kan bijna de bingo invullen, de bingo-kaart.
Ja, wat precies. Gezegd dat wordt. Dat is jammer.
Ja. Dat was de campagne. Dan na vorige week, dan gebeurt dat dus allemaal. Nou ja, voordat we toegaan naar het karakter van Rutte, want daar wil ik straks heel graag met je induiken. Want jij kan dat kenschetsen, jij kan er iets over vertellen. Maar toch eerst die vorige week een motie van wantrouwen, breed gedragen in de Kamer. Bijna alle partijen op CDA, D66 en VVD na. En nu voel je dat er weer teruggekrabbeld wordt. SGP, ja, 21 zeggen nu alweer, we sluiten samenwerking met Rutte niet uit. Dat is dus die afwachtmethode. Gaan er meer partijen volgen, denk je?
Nou, dat is de vraag. Hè. De vraag is, wat gaan de kleinere linkse partijen doen? Hè? Gaan die volhouden dat ze niet met Rutte willen? Zo klonk het afgelopen week in elk geval bij Jesse Klaver niet. Dus dat biedt allerlei mogelijkheden. Ja. En Cenk Willink heeft heel duidelijk gezegd dat hij daar niks van moet weten. Dat het uitsluiten van mensen, gaan die niet aan meedoen.
Nee, precies. Maar ja. Wat is het belang van partijen? Als Haagse journalist kan je dat hopelijk beter duiden dan deze argeloze nieuwsconsument. Wat is hun belang om dit zo te zeggen?
Om Rutte niet uit te sluiten? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat GroenLinks wil gewoon heel graag meeregeren. Dat blijkt uit alles. Dus als zij hem keihard uitsluiten, dan is de kans dat ze in de oppositie belanden opnieuw heel groot. En de SGP, ja, de SGP kan nog wel eens gewoon een constructieve rol gaan spelen. En de SGP die wil dan, die heeft de motie van wantrouwen gesteund en die vindt dat hij weg moet. Mm-hmm. Maar wil dan ook, hij is niet weg, wil dan ook staatsrechtelijk gezien gewoon een rol spelen, een zuivere rol spelen. Van, ja. Hij is er nog, we gaan het kijken hoe het loopt.
Ja. En nu ben jij werkzaam op Binnenhof, je bent een kenner van wat daar gebeurt. Dus jou verbaast dat misschien niet eens. Maar toch, voor mensen die daar verder vanaf staan, de mensen in het land heet dat dan, die kijken ernaar en die denken, vorige week motie van wantrouwen, deugde er niks van Rutte, en nu kunnen jullie weer misschien met hem gaan samenwerken. Hoe kan dat nou?
Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat moeten zij dus uitleggen. Dus moeten wij aan hen vragen waarom ze dat doen. En dat gebeurt ook elke keer. Hè? Mm-hmm. Elke keer als die politici daar uit het kamertje komen op het Binnenhof,
dan
staan we er weer. Ja.
Maar doet dit iets met het vertrouwen in de democratie, denk je?
Dat zal over een tijdje moeten blijken uit onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat dit echt geen goed doet aan het vertrouwen. En dat bleek trouwens ook al uit de toeslagenaffaire. Hè. Toen is er ook uitgebreid onderzoek gedaan. Dat gaf ook al een deuk aan het vertrouwen bij burgers in de politiek en de overheid.
En dat kan in zekere zin ook Mark Rutte zich aanraken. Aanrekenen, dat was het.
Aanrekenen.
Dat kan hij zich aanrekenen natuurlijk, Mark Rutte.
Ja, en de grote vraag zal zijn de komende tijd, en lukt het hem om dat weer van zich af te schudden? Hij heeft wel eens vaker een enorm geloofwaardigheidsprobleem gehad. Dat was bij de vorige verkiezingen van 2017. In 2016, net voordat die campagne begon, bleek dat die gebroken beloftes van hem uit de campagne van 2012 nog steeds een belangrijke rol speelden.
Ja, er waren nogal wat, die 1000 euro bijvoorbeeld.
Precies.
Die cent extra naar de Grieken.
Hypotheekrenteaftrek, niks aan veranderen. En hij in de beeldvorming was hij de premier van de gebroken beloftes. Dus dat vond de VVD toen een enorm probleem. Daar hebben ze een plan voor bedacht. Dat werkte toen wel. Toen ging hij sorry zeggen. Toen zou het opeens ging de campagne veel meer over hem als mens. Weet je, wil je een aardige premier in het torentje? Daar ging het opeens over. Nederland moest Rutte leren kennen. Hij zat er toen al 6 jaar als premier, maar dat was toen de boodschap.
Maar Nederland moest Rutte leren kennen. Ja. Je hebt een boek over hem geschreven. Jij zegt zelf al, ondanks dat ik dat boek heb geschreven, ken ik hem eigenlijk nog steeds niet goed. We hebben geen idee wie dit land leidt al 10 jaar.
Nou ja, nee, ja, dat is ook om helemaal in iemands hoofd te kijken, dat is natuurlijk niet te doen. Mm-hmm. En wat bij Rutte, denk ik, voor veel kiezers een rol speelt, is dat ze niet zo goed, ja, ze kunnen het niet zo goed plaatsen. Hij is steeds hetzelfde, hij is altijd maar vrolijk. En hoe zit het met dat hij niet getrouwd is? En weet je, kiezers hebben daar heel veel vragen over. Ja.
The Big Five. The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 4 Art. Het zijn 4 kopstukken uit de wereld van de formatie. Ik zou het nu toch moeten weten op vrijdag. Het is de Big Four deze week. Mijn gast is NRC-journalist Petra de Koning vandaag. Naar aanleiding van 10 jaar premierschap van Mark Rutte schreef ze een boek over hem met de titel Mark Rutte. We gaan eens proberen die man te duiden die dus ons land leidt. nog even over die actualiteit. Heeft hij gedacht, heeft hij even gedacht, ik ga ermee stoppen, denk je?
Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik denk niet dat dat in zijn hoofd opkwam. Ik denk wel dat hij...
Hij is zo verbonden met de politiek.
Precies, dat is wat hij altijd wilde. Ik denk wel dat hij die donderdagnacht moet hebben beseft... dat het aan een, zijde, aan een heel dun draadje hing. Dat als die motie van wantrouwen wel was gesteund door de ChristenUnie... dan was hij nu geen premier meer geweest. En dat hing er echt om.
Ja, maar zelf opstappen heeft hem... Nee, dat zal nooit gebeuren.
Hij zal wel een keer opstappen, maar op zo'n moment dan niet opgeven. Ik denk dat hij dat qua karakter niet kan doen.
Nee. Nee. Dat karakter gaan we eens proberen te duiden. Want je hebt, ik zei het al, je hebt voor jouw boek Rutte zelf gevolgd... maar ook veel mensen uit zijn omgeving gesproken. Ook met toestemming van Mark Rutte zelf. Daar stijgt een beeld uit op van een man met een ernstige vorm van controledwang. Probeer het zomaar te duiden. Wat ik bijvoorbeeld treffend vond, is het verhaal van Huisje 91. Zou je dat eens willen vertellen?
Huisje 91. Ja, hij gaat met zijn familie. Hij ging met zijn familie elk jaar naar Putten op de Veluwe. En dan hadden ze in dat bungalowpark altijd hetzelfde huisje gehuurd. Maar soms was het volgeboekt, konden ze niet in Huisje 91. En zijn familie die is net zo gehecht aan vaste gewoontes, lijkt het als hij zelf. Dus ze zijn een keer naar eenzelfde soort park van dezelfde keten in Limburg gegaan. Dus dan was hij met zijn moeder en zijn zus. En ze hadden dat huisje gereserveerd, ze stapten uit. En toen dachten ze, nee, dit is het toch niet. Toen zijn ze weer ingestapt en naar huis gereden.
Het klopte niet.
Nee, het klopte niet. Het was niet hetzelfde.
Nee. Daar sluit de kettingvraag van Julia Wouters, die hier gisteren te gast was, mooi op aan. Ze was natuurlijk de rechterhand van Lodewijk Asscher, heeft ook dus met Rutte te maken gehad. Zij had deze vraag voor jou.
Nou, zij heeft dus een boek geschreven over Mark Rutte... en dat heeft ze op de Petra de Koning manier gedaan. Dus niet even een vluggertje, maar ze heeft daar jaren research aan gedaan. Ze heeft iedereen die langer dan 10 minuten in één ruimte met Mark Rutte geweest is... op achtergrond gesproken, mij ook. Zij was toen heel erg bezig met of de tranen van Rutte oprecht waren... toen hij met de slachtoffers van de kinderopvangaffaire had gesproken. Zij kent hem en zijn psychologie... beter dan wie dan ook. En ik wil van haar weten hoe ze erop kijkt... hoe het nou voor Mark Rutte is om de controle te verliezen.
Ja, hoe dat is. En dat gebeurde natuurlijk vorige week.
Ja, dat gebeurde vorige week. En je zag dat heel goed, volgens mij, op het moment... dat Segers hem ging aanspreken op die leugen. En toen werd hij boos. En dat is wat hij... heel vaak heeft als hij de controle verliest... dan kan hij zijn beruchte woede-uitbarstingen krijgen. Kijk, zo echt een woede-uitbarsting in het openbaar heeft hij nog nooit gehad. Maar je kan er wel iets van zien op die momenten, zoals toen met Segers... dat hij dan zegt van, ja, maar ik heb u toch nooit belazerd. En dat was... terwijl dat, als je het over controle hebt, was het een onhandige reactie, hoor. Want de ChristenUnie wilde dat hij deemoedig was, dat hij toegaf dat het... verkeerd was gegaan. En die wilde van hem een heel andere houding zien. En toen werd hij boos. Dat was van deze superhandige politicus... wel een onhandige beweging.
Een onhandige zet. Toen was hij de controle even kwijt.
Ja, en dat deed me denken trouwens aan 2009. Toen was hij nog geen premier, maar wel al een paar jaar leider van de VVD. Hij had toen een paar jaar van onhandige optredens en plannen achter de rug. Groen rechtsmanifest, ontkenning van de Holocaust... die volgens hem niet meer strafbaar hoefde te zijn. De VVD stond in 2009 op 12 zetels in de peilingen... en het hoofdbestuur wilde hem toen weg hebben. Ivo Opstelten, die was toen partijvoorzitter... die heeft het voor hem opgenomen, die heeft hem gered. Maar de rest van het bestuur wilde hem bijna weg hebben. En bij die vergadering, toen het ook aan een draadje hing voor hem... hij was echt bijna weg geweest... toen kwam hij binnen en toen werd hij ook heel boos. En die bestuursleden dachten, wat doe je nou? Dit is toch niet heel handig? Hebben we bedacht dat je toch wel mocht blijven... en dan ga je hier boos worden over dat de bakjes leeg waren gegeten... terwijl hij ook nog van het in die zeten wilde. Zo'n heel rare reactie was dat.
Maar die boosheid, dat is een uiting van frustratie?
Absoluut, gebrek aan controle, ja.
En dat is het echt. Het is echt dat gebrek aan controle. Dus ook als Segers hem dan aanspreekt, dan denkt hij... maar dit is het moment, nu kan ik het niet meer...
Ja, precies. Hij zag het... afbrokkelen, denk ik.
Ben jij door het schrijven van dit boek... en Julia Wouters zegt niet terecht, het was geen vluggetje... daar heb je heel veel tijd in gestoken, je hebt heel veel mensen gesproken... ben je anders over Rutte gaan denken?
Nou, niet zozeer anders. Ik denk wel dat ik nu veel gemakkelijker de dingen herken. En dat ik snap hoe die zich gedraagt en waarom. Maar goed, dan nog blijft het heel ingewikkeld om te voorspellen. Want ik dacht die donderdagnacht dat hij zou gaan aftreden. Ik kon me niet voorstellen dat hij dat zou doorstaan. Zo'n motie van wantrouwen die op het nippertje niet was aangenomen. Een motie van afkeuring door de hele Kamer. Maar ja, toen hij dan bleef, dacht ik, ja, dit is ook wel gewoon Rutte. Ja. Niet opgeven.
En de overlevingskunstenaar.
Absoluut, de politieke overlever. Ja. Ja.
Je had het net over hem in de tijd van de JOVD. Is Mark Rutte eigenlijk altijd dezelfde gebleven? Of heeft hij zich ontwikkeld sinds die tijd?
Nou, hij is denk ik altijd hetzelfde gebleven, ja. Ja, en want de Teflon Mark, dat is in die tijd bedacht. Die andere mensen in de JOVD, die zagen steeds dezelfde. En die zagen dat hij ook dat harde kritiek, dat gleed van hem af. En dan had hij het misschien even moeilijk, maar de volgende dag was hij weer super vrolijk. En dat zag je vorige week ook, hè? Donderdagnacht gaat hij er bijna aan. Op zaterdag krijgt hij een heel kritisch interview van Zegers die niks met te maken wil hebben. En dan, dan zegt hij, ik ben strijdbaar. En dan gaat hij op de fiets. En dan laat hij zich even zien. En deze week was hij gewoon weer grapjes aan het maken in de Tweede Kamer. Ook over Zegers.
Ja. Het is bijna bovenmenselijk, zoals je het beschrijft.
Ja, ik denk dat het wel een uitzonderlijke politicus is. Ja, bij de meeste politici zie je echt wel dat ze lijden onder wat ze is overkomen. Je zag het van de zomer heel erg bij Grapperhaus. Mm-hmm. Die fout had gemaakt met die op zijn bruiloft.
Ja.
En dan zie je maandenlang dat Grapperhaus daaronder lijdt. Dan is hij een beetje stilletjes, ook in de ministerraad. En zo. Dat zou je bij Rutte nooit meemaken.
Gisteren zei Julia Wouters, hij heeft geen geweten.
Ja, dat vond ik vrij hard. Dat weet ik niet hoor, dat zou ik niet durven zeggen.
Nee. Misschien een ander werkend geweten.
Dat zou kunnen. Of een andere persoonlijkheid.
Het is natuurlijk niet mogelijk om een boek waar je zoveel tijd en energie in steekt samen te vatten in enkele zinnen. Maar laten we toch proberen Mark Rutte te plaatsen op een, als we vergelijken met bijvoorbeeld Lubbers of Kok, andere minister-presidenten na oorlogs die lang zaten. Hoe zou je hem dan kenschetsen?
Ja, hij is wel, denk ik, echt een premier van deze tijd. Ook heel erg gericht op, in een versplinterd politiek landschap. Dat hadden die andere premiers natuurlijk niet. Veel kleine partijen, dus hij moest heel erg problemen oplossen, coalities bij elkaar krijgen. Dus dat is denk ik waardoor hij het ook zo lang heeft volgehouden. Dat het hem voortdurend is gelukt om het andere partijen naar de zin te maken, om compromissen tot stand te brengen. Rutte 1 was minderheidskabinet met het CDA, met gedoogsteun van de PVV. Dat was niet makkelijk. En Rutte 2 met de PvdA was ook echt niet makkelijk. Weet je, met zo'n ideologische tegenstander eigenlijk. Nou, Rutte 3, dat hebben we net gehad met 4 partijen. Ging ook van de ene crisis naar de andere. Dat is waar die, denk ik, zelf het meest van geniet. Als die de hele dag door problemen kan oplossen.
Ja, dat is eigenlijk misschien wel zijn drijfveer. En dat is ook het verschil met Lubbers en Kok. Die konden hoekig zijn, omdat ze eenmaal niet met die versplintering te maken hadden. Dus wat dat betreft past Rutte bij deze tijd, bedoel je?
Ja, precies. En het bijzondere is ook wel dat Rutte dat zelf al in zijn JOVD-tijd zag aankomen. Want toen konden mensen hem al horen zeggen dat hij premier wilde worden. En dan moest iedereen om hem heen lachen, want de VVD was nooit de grootste partij geweest. En dan zei hij, ja, dat is waar, maar de politiek versplintert. En wij kunnen de grootste kleine partij van Nederland worden. Nou, zo ging het wel.
Ja. Het feit dat hij, dat citaat is vaak aangehaald, visie voor visie moet je maar naar de oogdokter, naar de oogarts. Helpt dat in deze tijd? Dat hij geen visie wil hebben?
Dat zou ik niet zo goed weten. Hij heeft wel vreselijk veel spijt gehad hoor, van die uitspraak.
Ja?
Ja. Want het wordt hem voortdurend nagedragen.
Precies.
En, zijn verhaal is dan, ik wil daar niet. Ik kom niet met grote vergezichten. Het gaat mij om. Maar ik weet wel wat ik wil met Nederland. Dus hij probeert dat aan alle kanten recht te zetten.
Maar heeft hij dan wel een visie?
Nou, de afgelopen campagne begon hij er wel eens over, hè? Over een visie.
Begon
dus hij probeert heel voorzichtig dat beeld om te buigen, volgens mij. Nou, hij wordt denk ik niet zo heel erg gedreven door ideologie. Hij het is wel een liberaal in die zin leven en laten leven. Dat vindt hij heel erg belangrijk. Mm-hmm. Je moet je eigen gang kunnen gaan en je eigen leven kunnen inrichten zoals je dat zelf wil. Maar het is een atypische VVD'er, dat zegt hij van zichzelf ook. Weet je. Hard rijden op de snelweg vindt hij helemaal niet zo belangrijk. Eigen huis, veel geld verdienen, dat interesseert hem vrij weinig.
Mm. Wat interesseert hem dan wel, behalve lang in de macht zijn? Hij is bloedambitieus, blijkt ook uit je boek. Dat was hij als kind al. Toen speelde hij al premier, of tenminste politicus... die geïnterviewd moest worden door klasgenoten. Die controledwang, is dat wat hem drijft, die twee elementen?
Ja, een rol spelen in de politieke geschiedenis.
Punt.
Dat wilde hij eigenlijk altijd.
Maakt niet uit wat voor rol, als hij maar een rol speelt.
Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want hij heeft dus al vaker zo van die dieptepunten meegemaakt... Ook in 2007 al. En toen leek het er ook op dat hij zou worden afgezet... door leden op het partijcongres. Toen had hij net Rita Verdonk uit de fractie gezet. Heel veel gedoe geweest. Mm-hmm. En toen zei hij op die ochtend van dat congres... toen de Telegraaf ook al dacht dat hij wegging... zei hij tegen de medewerker... nou jongen, we hebben een mooie tijd gehad. Dit wordt onze laatste dag. Laten we er tot het eind toe van genieten. Daar moest ik vorige week ook al aan denken.
Ja. Dan... Misschien heeft hij dat wel weer gezegd tegen de medewerker.
Jongens, dit hoort erbij. We gaan er tot het eind toe van genieten.
Ja. Maar zelfs die dieptepunten horen dus bij zo'n politieke carrière... als je die wil hebben.
Ja.
En ook daar kan hij van genieten.
Kennelijk, hè?
Ja. We gaan straks praten over het formatieproces... wat nu dus weer hortend en stotend op gang aan het komen is... onder leiding van Cenk Willink. Want 4 jaar geleden kreeg NRC-journalist Petra de Koning... de unieke kans om dat proces van binnenuit te volgen. Zometeen meer aan BNR's Big Four.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Four. Deze week 4 kopstukken uit de wereld van de formatie... met vandaag de gast NRC-journalist Petra de Koning. Ze schreef een boek over Mark Rutte. Daar spraken we al over. We gaan het nu hebben over de formatie. Cenk Willink is vandaag weer aan het spreken met alle partijenleiders. Net als Thierry Baudet bij hem hoorden we in het nieuws. Die wil een zakenkabinet zonder Mark Rutte. Dus dat gebeurt nu allemaal. Dat is nu gaande daar in Den Haag. Jij was er in 2017 bij. Dit is natuurlijk nog verkenning. Uiteindelijk gaat dit over informatie. Jij mocht dat van binnenuit volgen.
Ja, dat klopt. Ik had de afspraak kunnen maken met de ChristenUnie... dat ik hun kant zou kunnen volgen. Dus dat hadden we al afgesproken voordat het zeker was... dat zij zouden meedoen aan de formatietafel. Dus ik dacht, weet je, ook als ze niet gaan meedoen uiteindelijk... dan ga ik toch het verhaal maken over hoe zo'n kleine partij zich daarop voorbereidt... en hoe ze alles aanzien vanaf de zijlijn. Maar ja, na 2 mislukte pogingen met GroenLinks kwamen zij aan tafel. En toen was het natuurlijk, had ik enorm veel geluk.
Ja, en ik zei in het begin al, het was een undercover avontuur. En het leukste wat ik journalistiek ooit gedaan heb, was de stelling. Toen zei je, ja zeker. Want jij kreeg toegang tot de vergaderingen, aantekeningen uit de gesprekken met andere partijen. Leerde je ervan?
Ja, dat zo'n formatie veel meer van mensen afhangt dan ik zelf had gedacht.
Bedoel je dat?
Nou, dat de omgang tussen mensen, de afspraken die ze dan maken... weet je, of het klikt of niet en hoe ze dan soms gaan roken op een rookbalkon... en hoe dan conflicten worden opgelost. Hoe Rutte zich dan gedraagt in zo'n situatie. Weet je, als hij de problemen kan oplossen, dan is hij in zijn element. Dus dat heeft hij ook een paar keer echt gedaan. Dus hoe iedereen zich gedraagt, hoe soms oplossingen worden bedacht. Het is, ik heb ontzettend veel van geleerd over politiek.
Ja. Nog heel even hoe je het voor elkaar kreeg, daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, dat is wel...
Journalistiek handwerk.
Geluk hebben ook. Het lag niet voor de hand. NRC is niet de krant van de achterban van de ChristenUnie. Het was voor hen ook wel een avontuur natuurlijk.
Ja.
Ja, het is me gewoon gelukt. Ja,
des te knapper dat het gelukt is natuurlijk. Je zei, het is mensenwerk. Misschien wel meer dan je vooraf dacht. Nee, niet misschien, meer dan je vooraf dacht.
Zeker.
Wat zegt dat over dat spel dat dan aan tafel wordt gespeeld?
Dat het een echte onderhandeling is met karakters en inzet en iets weggeven en er iets voor terugkrijgen. En, weet je, dat
dus
ook,
ruilen, uitruilen.
Uitruilen, maar ook de baas spelen, intimidatie speelt allemaal een rol. Weet je, helemaal aan het eind ging het over de verdeling van de ministersposten. Ja, toen noemde Gerrit Salm, die toen de informateur was, die noemde het een free fight.
Free fight?
Ja, echt jongens... Wat halen we binnen? Zoek het maar uit met elkaar. Dat was voor Gert-Jan Segers toen een heel moeilijk moment. Want dat was niet zo'n free fighter. En die was natuurlijk, die had een hele kleine partij. Ze had aan tafel met 3 veel grotere partijen. En
dus kregen zij plotseling landbouw?
Ja.
Toen kregen ze helemaal niet op te wachten.
Nee. De bedoeling was dat Carola Schouten sociale zaken zou krijgen. Maar goed, toen hebben ze nog wel voor elkaar gekregen dat het ministerie van Landbouw was. Dat is, dat lijkt niet belangrijk, dat is het wel. Want als je een ministerie voor hebt, dan heb je geen eigen begroting. Dan hang je er eigenlijk zo'n beetje bij. Een ministerie voor... van is heel anders.
Ja, dus ministerie voor ontwikkelingssamenwerking, daar wilden ze van wegblijven.
Ja.
Ja. Is het een beetje zoals worst te maken? Dat je wil uiteindelijk die worst wel eten, maar je wil niet zien hoe die gemaakt wordt?
Ja, dat gevoel had ik soms wel, ja. Ik dacht, wil ik dit allemaal wel weten? Dat het zo van mensen en stemmingen en karakters afhangt. Maar ja, de politiek wordt gemaakt door mensen.
Ja, en het zit hem ook in beslissende sleutelmomenten, volgens mij. Er zijn bepaalde momenten waarop het linksaf of rechtsaf kan gaan. Net zoals die vorige week donderdag. Voor hetzelfde geld had Rutte wel niet meer nu... daar gezeten.
Ja, maar als Mona Keijzer 2 weken geleden niet positief was getest... Dan hadden we deze hele crisis niet gehad.
Nee.
Daarna was Ollongren positief getest. Die zou zich helemaal niet hebben getest, want die had nergens last van. En ja, weet je, als zij liep met die aantekeningen naar buiten... waardoor die hele crisis ontstond. En iemand van de woordvoering, die was net bezig met een persbericht... als die haar naar buiten had zien lopen... dan had hij waarschijnlijk gezegd... Kajsa, draai dat even om, dat papier. Dan was het nu allemaal heel anders.
Ja, en zo wordt politieke geschiedenis geschreven.
Ja.
Tijdens dat inkijkje in die formatie, welk moment staat jou nog echt bij?
Dat was op 15 augustus, volgens mij weet ik het heel precies. Midden in de zomer. En toen dreigde de formatie echt te klappen. Dat ging over medische ethiek. D66 en de ChristenUnie stonden lijnrecht tegenover elkaar. Toen was het knallende ruzie. En de ChristenUnie was boos weggelopen van tafel. Dat wist toen nog niemand. Maar ik gelukkig wel, dus ik zat erbij. Dat hing echt aan de draai. Het was bijna voorbij.
En vertel eens, wat gebeurt er dan? Wat is de sfeer dan?
Het viel de ChristenUnie enorm zwaar. Want wilden zij het dan op gaan blazen? Konden ze dat dragen? Hoe zou hun achterban dat zien? Maar ze konden er ook niet mee leven dat bijvoorbeeld zo'n voltooid levenwet... zou komen in de periode dat zij meededen aan de coalitie. Ja, reuze spannend. Ja,
en dat speelt dan tussen D66 en ChristenUnie. Welke rol speelt Rutte op zo'n moment?
Een hele belangrijke. Ik denk dat hij toen de formatie heeft gered. Want hij zag het misgaan. En dan zou het voor de derde keer misgaan. En dat zou dan op hem afstralen. Dus hij besefte heel goed wat er op het spel stond. Dus hij is toen op die avond is hij bij de ChristenUnie langsgegaan. Bij een medewerker thuis zaten ze te vergaderen over de crisis. Ze hadden pasta besteld en ze waren aan het praten of ze nog wel verder wilden. Segers en Schouten wilden eigenlijk wel graag verder... maar de rest van het formatieteam van de Tweede Kamerleden niet. Nou ja, Rutte kwam langs met hun toestemming en die heeft daar zitten praten en geluisterd. En Joel voor de wind op zijn knie geslagen, een arm gelegd over iemand, weet je...
De Rutte-methode.
De Rutte-methode, ja.
En dat redde die formatie?
Dat redde de formatie. Want daarna was het eigenlijk van tafel. Er zijn compromissen bedacht, niet alles is op papier gekomen. En het is toch gelukt toen.
Toch heel even over jou, Peter. Want ik luister nu naar die Rutte-methode en denk... ja, dat doet hij met iedereen. Hij weet iedereen in te palmen, iedereen in te pakken.
Ja.
Heeft hij dat ook met jou gedaan?
Nee, ik hoop echt van niet. En
Want ik neem aan, er komt een boek over mij. Ja. Een charme-offensief komt er dan vanuit Mark Rutte.
Nou ja, maar ik heb hem niet gesproken voor dit boek. Dus dat heeft hij niet gedaan.
Je komt elkaar tegen in Den Haag.
Wat hij doet is, dat doet hij met journalisten die veel over hem schrijven. Dan roept hij wel van verre, hey Petra, en hoeveel druk ben je nu? En weet je, dat soort dingen. Maar De afstand is er, heel duidelijk.
Ja. En jij zat dus bij de ChristenUnie daar in die formatie. Weet dan heel veel, kan het niet delen met je collega's van NRC. Ik kan me voorstellen dat op de redactie ook nog wel soms... tot gefronste blikken heeft, gefronste wenkbrauwen heeft geleid.
Ja, nou ja mijn naaste collega's wisten hoe het ervoor stond. En die wisten dat er op een gegeven moment natuurlijk een verhaal zou komen. Ja, en ik denk wel dat ik ze af en toe heb kunnen behoeden misverstanden, weet je. Of als ze dachten dat het een kant op ging, dat ik zei, nou, doe maar niet. Schrijf dat maar niet op. Of zo, weet je. Dat is het enige wat ik kon doen.
Jij weet nu dus veel van de hoofdrolspelers, ook in de formatie die nu eraan zitten komen. Misschien wel. In ieder geval van Mark Rutte en ook van de ChristenUnie. Die hebben gezegd, wij willen niet meer met Mark Rutte. Wat denk jij? Gaan ze weer aan tafel, toch?
De ChristenUnie?
Ja.
Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik hoor inderdaad nu VVD'ers zeggen dat het de soep misschien niet zo heet gegeten wordt. Cenk Willink vond het een beetje onzin, geloof ik.
Ja.
Ik kan me echt niet voorstellen dat Gert-Jan Segers op deze woorden kan terugkomen. Ik zie niet voor me hoe hij dat zou kunnen doen. Nee. Ik vind het ook niks voor hen eigenlijk, maar gaan het zien.
Okay. En met jouw kennis van de formatie in gedachten van uit 2017. Als je dan naar nu kijkt, naar de huidige formatie met al die kleine partijen, 17 maar liefst. Hoe kijk je daarnaar?
Het gaat denk ik heel erg lang duren. Dat hebben volgens mij van de week al vaker gezegd.
Alleen dan hoor je altijd over een jaar.
Ja, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Ik denk dat er dan nieuwe verkiezingen komen. Dat lijkt me echt voor Nederlandse begrippen eigenlijk niet te doen. Dus als er een paar pogingen mislukken, kan ik me voorstellen dat er gewoon opnieuw verkiezingen komen.
Ja, dus maar binnen die snelle formatie die Mark Rutte wil,
die komt er zeker niet.
Nee. Want dit betekent dus dat er, nou ja, er moet aan alle kanten moet er dan met een heleboel verschillende partijen onderhandeld worden. Dan komt dus wel weer die Rutte-methode goed van pas. Schouderklopje hier, hand op de knieën daar.
Ja, zeker. Maar ik denk dat hij niet heel erg een prominente rol kan spelen voorlopig. Dat wil D66 ook niet. Die heeft hem echt naar de achtergrond geduwd. En deze crisis is ook ontstaan omdat hij zich ging bemoeien met het CDA. Hè? Met die ministerschap voor Omtzigt. Dus ik denk dat hij dat, als hij slim is, en ik denk wel dat hij dat is, dat hij zich nu wel op de achtergrond zou houden met zijn methodes.
Kan zo'n ambitieuze man dat, zich bescheiden opstellen in zo'n belangrijk proces?
Als zijn naaste adviseurs zeggen dat hij dat moet doen... en dat als hij zich dat nadrukkelijk voorneemt, denk ik dat hij dat kan.
Ja. En wie neemt hij dan mee als mede-onderhandelaar of als iemand die het wel moet gaan doen, die jij kan influisteren?
Mark Harbers wordt de secondant, dus ja. Die wordt de mede-onderhandelaar.
En die gaat dan ook over de inhoud? Of?
Ja, heel erg over de inhoud, ja.
Want dat is volgens mij ook de Rutte-methode, toch? Er zet er iemand anders neer die de harde onderhandeling namens de VVD doet.
Ja, en dat was bij de vorige formatie ook. Want hij was toen natuurlijk ook gewoon demissionair premier. Dus hij moest van alles doen en naar Brussel en andere problemen oplossen. Dus dat was ook toen Halbe Zijlstra die het meeste voor zijn rekening nam.
Ja, en dan zet hij dus eigenlijk, want dat is volgens mij ook de manier Rutte, je zet altijd minimaal één iemand tussen jou en het probleem.
Ja, ik denk niet dat je die onderhandelingen zo kan zien. Hoor. Ik denk niet dat hij dan toen Halbe Zijlstra zou hebben opgeofferd als er een probleem ontstond of zo. In de momenten dat het echt erom hing, ook bij de formatie, ook over VVD-dingen, stapte die wel zelf naar voren en maakte hij er zelf wel een punt van.
Ja, dat is dus daar werkt het niet zo. Dan pakt hij dan uiteindelijk pakt hij, dan wacht hij niet af, maar pakt hij de regie. Ja. Dankjewel, Nina.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Four van de formatie, met vandaag de gast NRC-journalist Petra de Koning, schrijver ook van een boek over Mark Rutte. Cenk Willink is nu dus zijn gesprekken aan het voeren. Hij zei zelf, het is een beetje armoedig. Zo'n 79-jarige man, om die dan weer de formatie te laten opstarten, de verkenningsfase, heeft hij gezegd op een lokaal radiostation in Den Haag. Hoe kijk jij daarnaar?
Die man heeft veel gezag en hij heeft allerlei ideeën over het bestuur in Nederland. Ik vind het een logische keuze. Ja. Ik denk dat anderen het ook al hadden kunnen doen, hoor. Kim Putters werd veel genoemd, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die had ik het ook wel zien doen.
Ja, en als je zegt het is mensenwerk, want daar ben je achtergekomen door jouw undercover avontuur bij de ChristenUnie, dan is zo iemand met zo'n autoriteit als Cenk Willink uitermate belangrijk in zo'n proces.
Zeker. En hij heeft uitgesproken ideeën over hoe het moet met Nederland, met het bestuur. Hij zegt dat ook gewoon. Dus hij zei ook hè, van de week, als er dingen vertrouwelijk moeten gebeuren, dan ga ik ze gewoon vertrouwelijk doen. Ondanks.
En er zijn ook weer mensen boos over. Joost Eertmans hoor ik erover.
Ja, die vindt dat alles transparant moet. Ik denk dat als je echt elk verslag openbaar maakt. Ik hou van openbaarheid. Hè? Ik hou ervan om zeker om als eerste iets te weten wat nog niemand weet. Maar als je alles openbaar maakt, dan denk ik dat we heel snel een nieuwe verkiezingen hebben.
Want dat
lukt niet.
Die totale transparantie bestaat misschien wel niet.
Nou, als ik terugdenk aan de formatie van de vorige keer, als dan elke dag naar buiten was gekomen, wie had wat had gezegd, wie ruzie had met wie, wat geëist werd, wat er toegegeven werd, was het nooit gelukt.
Want? Waarom niet?
Ja, omdat mensen dan gezichtsverlies lijden voor hun achterban. Weet je, als het was één keer een stuk in het AD, toen waren formatie gespreksaantekeningen waren gelekt of teksten uit het regeerakkoord. Mm-hmm. Nou, dat knalde het echt bijna op.
Ja, omdat we dan zien wat er binnenskamers wordt besproken.
Precies, ja. Daar stond toen van, nou, dan krijgt D66 dit en de ChristenUnie dat. En dat weet je, dan weet je nog niet wat er in zijn geheel is afgesproken. Dus wat de ChristenUnie misschien nog meer krijgt, of D66 nog meer, maar wel wat ze hebben opgegeven. En dan staat de achterban al op zijn achterste been. Dat gebeurde toen ook.
Ja, maar kijk, er lekt natuurlijk altijd wat uit. Maar dat is nog iets anders dan totale transparantie.
Ja.
Ja. Maar toch is dat waar we naar op zoek zijn, blijkbaar. De nieuwe politiek, we horen er de hele tijd over nu.
Ja, en dat is nu enorm belangrijk. Wordt dat belangrijk gevonden? We gaan zien hoe dat uitpakt in Den Haag.
Ja, je gelooft niet in de Merkel-lang.
Nee, nou ja, maar goed. Maar op sommige momenten werkt het wel. Zoals Wilders vorige week, of deze week was het, naar boven kreeg dat Kaag en Rutte met elkaar gebeld hadden over de Kamervoorzitter.
Ja.
Het is wel leuk om dat soort inkijkjes te krijgen.
Ja, en de knipoog die we allemaal vervolgens konden zien daar in de Kamer.
Reken maar.
Ja. Nou is Nederland een land van compromissen. En met zoveel kleine partijen zal het wel meer dan ooit nodig zijn tijdens deze formatie waarschijnlijk. Maar eigenlijk zijn er twee opties dan in zo'n formatie. Je hebt de uitruilmethode, zoals PvdA en VVD ooit deden toen ze gingen bruggen bouwen. En je hebt die compromissen sluiten. Als jij daarnaar kijkt, wat zou in zo'n situatie als dit de meest logische optie zijn nu?
Dat is moeilijk te zeggen. Ze zullen in elk geval, denk ik, heel duidelijk moeten maken wat een compromis is. Dat deed de ChristenUnie wel heel slim, hoor.
Moest de meloenen doorslikken, toch?
Precies, die hebben meteen duidelijk gemaakt wat zij geen goed idee vonden, maar wat ze toch hadden geaccepteerd.
Ja, ethische kwesties was dat vluchtelingenbeleid?
Ja, precies, kinderpardon. En de PvdA die had dus allerlei dingen uitgeruild, maar verdedigde daarna het hele beleid alsof ze het zelf bedacht hadden. Weet je, alle harde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat vonden veel PvdA's achteraf gezien ook niet slim. Maar wat er nu wordt gezegd, dat ze een regeerakkoord op hoofdlijnen willen en niet allemaal dichtgetimmerd, ja, dat lijkt me reuze spannend. En ik hoorde het ook Segers zeggen dat hij dat een goed idee vond. Maar ik denk dat als dat in 2017 zo ver was gekomen, ik weet niet of dan het kabinet wel was blijven bestaan, hoor. Want dan hadden we misschien wel gewoon een wet voltooid leven gehad nu.
Ja, ja. En ik ga toch wat pessimistisch zijn, want we hadden het over die versplintering met al die kleine partijen die allemaal voor deelbelang opkomen. Niet dat zij allemaal straks mee gaan formeren, maar het is dus belangrijker dan ooit voor partijen om duidelijk te maken wat zij voor hun achterban kunnen betekenen. Terwijl formeren betekent water bij de wijn doen. Dat is misschien dus wel lastiger dan ooit.
Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, want het valt mij op hoe belangrijk de stem nu wordt gevonden, hè, van Eertmans en van de Plas, weet je, die zien en horen we overal. Terwijl het toch kleine partijen zijn. Maar ze praten nadrukkelijk mee. Dus dan wordt het nog belangrijker voor die andere partijen om duidelijk te maken voor wie zij opkomen, wat zij bereiken. Ja, nee, dat gaat echt niet meevallen.
Ja, want de grote partijen worden anders ook snel gezien als oude politiek. Nieuwe politiek is dus blijkbaar Joost Eertmans, Van der Plas of Sylvana Simons. En die kunnen vrij uitspreken voor een deelbelang. Maar die grotere partijen zoals D66, CDA, PvdA reken ik ook maar even mee, VVD, die moeten die compromissen sluiten die steeds moeilijker te verdedigen zijn omdat het oude politiek is.
Ja, dus het komt erop aan om wel te laten zien waar de tegenstelling zit. Wat jou anders maakt dan jouw regeringspartner.
Maar hoe doe je dat als je een coalitie gaat vormen met vijf partijen en Petra de Koning om je heen zwermt met al die andere journalisten die gaan kijken wat er gebeurt?
Ja, misschien moeten ze wat minder bang worden voor beeldvorming van conflicten. Moeten ze gewoon zeggen van oké, we zijn het niet met elkaar eens. En wij vinden dit en wij vinden. Maar we gaan wel verder. Er wordt heel veel weggemasseerd voor de beeldvorming.
Hoe werkt dat? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ik weet niet of ik nu een heel goed voorbeeld heb.
Het wordt achter gesloten deuren wordt alles weggemasseerd en dan komen we eensgezind naar buiten. Dat is wat je bedoelt.
Op ministeries lijkt het soms het allerbelangrijkste te zijn dat een minister niet in de problemen raakt door iets. Dus ik denk van laat zo'n minister dan maar eens in de problemen zitten. Maar laat die minister dan wel gewoon uitleggen hoe iets tot stand gekomen is.
Speelde het ook bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld?
Dat is niet helemaal mijn terrein. Maar daar is wel heel erg veel geprobeerd om het onder de pet te houden.
Zullen we eens proberen het toekomst voorspellen?
Dat vind ik het allermoeilijkste.
Ja, dat is het ook. Maar daardoor ook het allerleukste natuurlijk.
Maar zeker in de politiek, joh. Je weet nooit. Als je vorige week had gezegd dat er Rutte 4 zou komen, dan had ik het echt niet geloofd. Nee. En nu denkt iedereen dat er gewoon komt. En zo snel gaat het. Ja, zoals het nu is, denk ik dat het er wel komt, ja. Maar volgende week kan alles weer anders zijn.
Ja, precies. En dat Rutte 4, hoe zou dat eruit kunnen gaan zien, denk je? Met welke partijen? Waar hebben we het over, denk je?
Nou, we hebben met de redactie een poll gedaan. Oh, maar dat was al voor deze hele crisis. Ja? En toen had ik voorspeld, ik heb voorspeld, want het blijft staan, vrees ik. VVD, CDA, D66 en de PvdA. Mm-hmm. Maar nu denk ik dat het vooral voor de PvdA heel moeilijk wordt om GroenLinks los te laten. Andersom zou ik me nog wat eerder kunnen voorstellen dat dat gebeurt.
En Rutte wilde niet met die linkse wolk, maar ja, Rutte heeft niks meer te willen.
Nee, maar hij kan wel, hij heeft nog steeds wel wat te willen als de grootste partij aan tafel natuurlijk.
Jawel, maar zijn onderhandelingspositie is natuurlijk een stuk kleiner.
Maar als de VVD echt achterover blijft leunen en gaat kijken wat er allemaal gebeurt, en dan hoeft hij niet zo zwak te staan. Ik bedoel, de VVD is wel nodig, ook voor D66.
Ja, maar die linkse partijen lijken ook nodig.
Ja, die zijn ook nodig. Ja. Die lijken ook nodig, ja, zeker.
Dus ze hebben meer te eisen nu. Maken meer kans.
Ik moet het nog zien. Ja, ik moet het nog zien. Want GroenLinks heeft natuurlijk de motie van wantrouwen gesteund. Klaver was hard over Rutte. Als ze dan toch aan tafel gaan zitten met Rutte en toch heel erg de indruk wekken dat ze heel graag willen, dan hebben zij ook wel een hoop uit te leggen, hoor.
Oké, nou, we gaan het volgen. Die kettingvraag die jij kreeg van jouw voorganger Julia Wouters mag je gaan stellen aan de gast van volgende week. Dan is mijn collega Diana Matroos hier. En zij heeft een week van overnames en fusies. En ze spreekt op maandag met Hans Schenk. Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik zou het wel leuk vinden om hem vanuit zijn vakgebied te laten nadenken over dat van mij. En dan ben ik heel benieuwd naar die linkse partijen waar we het net over hadden. Denkt hij dat een fusie van de linkse partijen onvermijdelijk is? En wat zou die partijen dan adviseren over de aanpak daarvan?
Een interessante vraag. Die gaat maandag gesteld worden door Diana Matroos. Nou ja, door jou dus, aan Hans Schenk. In de week van overnames en fusies. Ik wil nog een klein stukje toekomst met jou proberen te voorspellen. Want er komt ooit een einde aan tijdperk Rutte in Nederland. En dan, gaat hij een goede EU-president zijn?
Nou ja, hij had dat makkelijk kunnen zijn natuurlijk. In 2019 had hij het voor het oprapen en toen wilde hij het niet. Ja, ik denk dat hij nooit vertrekt uit Den Haag. Die man is zo, die blijft gewoon altijd in Den Haag wonen. Dan moet hij naar Brussel verhuizen. Ik zie dat niet gebeuren.
Heb je geen huis in de 91?
En hij vindt... ik zie dat niet. Nee, precies. Nou, dat kun je nog wel regelen vanuit Brussel. Maar ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat hij het ook niet helemaal interessant genoeg vindt. Maar ja, toekomst voorspellen is het allermoeilijkste.
Ja, maar ik kan me Mark Rutte in de oppositie toch ook niet voorspellen en voorstellen?
Nou, als deze formatie mislukt, of tenminste als de VVD stelt dat het, wat nu onwaarschijnlijk lijkt, stelt dat de VVD toch in de oppositie terechtkomt, dan kan ik me wel voorstellen dat hij nu blijft, zoals hij zelf zegt. Hij wil toch op een dag gewoon de langzittende premier van Nederland worden, joh. En die hoeft het niet allemaal bij elkaar op te tellen. Dus als...
Dan komt hij wel weer een keer terug, bedoel je?
Het hoeft niet aaneensluitend te zijn. Je kunt het uiteindelijk bij elkaar optellen, ja.
We komen nooit van die man af.
Nee, dat dacht ik ook toen die donderdagnacht zei... ik blijf, dacht ik, nou, als hij dit overleeft... dan blijft hij de rest van zijn leven premier.
Ja, en nou, even nog even te gaan.
Ja.
En wij dus ook.
En wij dus ook.
Nou, genoeg werk voor jou, Petra.
Ja, zeker maar.
Dank voor je komst vandaag. Het wordt weer een drukke dag in Den Haag. Die volgen we hier op BNR natuurlijk ook. Dan doen we bijvoorbeeld de nieuwsroom Den Haag vanmiddag om 14:00. Daar bespreken de Haagse verslaggevers van BNR de week na... het historische debat, kunnen we toch wel noemen... waarin Rutte bijna het vertrouwen verloor. En we volgen ook de perikelen in Den Haag rondom de verkenning op de voet. Nogmaals dank, Petra de Koning, NRC-journalist... en schrijver van het krokante portret, was de recensie.
En daarbij moet voorstellen.
Ja, dat weet ik ook niet, maar het is in ieder geval een lezenswaardig boek... over Mark Rutte. Dank ook voor het luisteren. Deze aflevering van BNR's Big Five is terug te luisteren als podcast... net als de andere afleveringen van deze week en ook voorgaande weken. Die podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Fijn weekend.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.